Fijn dat je weer te zijn. En samen een vervolg te geven aan de serie studies over het werk en de persoon van de Heilige Geest. De eerste keer heb ik met u gesproken over de wedergeboorte. En dat hebben we gedaan aan de hand van Johannes hoofdstuk 3. Wederom geboren worden, zoals de Heer Jezus daar tegen Nicodemus zegt. En we hebben toen gezien dat niemand uit zichzelf God zoekt. Dat we van nature kinderen van de toren zijn. En dat het daarom onmogelijk is om het koninkrijk van God binnen te gaan. Zoals het bekende kinderliedje wat ik aanhaalde van Ellen Rickert, witte zwanen, zwarte zwanen. We kunnen meevaren, maar we zullen ontdekken dat de deur gesloten is van het koninkrijk der hemelen. En dat er voor ons mensen geen toegang is, omdat we God niet zoeken. En dat we van nature kinderen van de toren zijn. En we hebben ontdekt dat de Heer Jezus heel duidelijk het antwoord geeft en zegt, en als je toch in het koninkrijk wilt binnenkomen, dan is er maar één weg, dan moet je opnieuw geboren worden. Zoals een kip twee keer geboren wordt, de eerste keer als een ei en de tweede keer als een kuiken, zo moeten wij ook twee keer geboren worden. Eén keer als een mens van vlees en bloed, als een gewoon mensenkind. Maar de Heer Jezus zegt, vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet binnenkomen, kunnen het koninkrijk niet beërven. En daarom zegt de Heer Jezus, moet je opnieuw geboren worden. Je moet geboren worden niet uit vlees en bloed, maar uit de geest van God. En hoe dat gebeurt, dat is helemaal voor 100% het werk van de Heilige Geest. Het initiatief ligt voor 0% bij ons en voor 100% bij God. Ik heb de vorige keer die tekst aangehaald uit Johannes 6, waar de Heer Jezus zegt, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen, tenzij de Vader het hem geeft. Niemand komt tot hem, tenzij God dat cadeau geeft. En we hebben gezien dat dat geweldige wonder plaats kan vinden, dat God dat cadeau aan jou heel persoonlijk geeft. Aanbiedt, zoals vanmorgen ook gebeden werd. En dat is het begin van het leven van een christen. Geboren worden in het gezin van God. Geboren worden met een hemelse vader. En als je dat nog niet meegemaakt hebt, als je nu al zegt, ja, dat is eigenlijk iets waar ik nog geen ja tegen kan zeggen, dan moet je straks nou ook niet weggaan, maar naar me toe komen of naar een ander toe komen die dit moment wel heeft meegemaakt. Dan gaan we samen de Bijbel open doen en ontdekken dat het cadeau ook voor jouw leven mag zijn. Nu, wat is nu het logische gevolg als je opnieuw geboren bent? Wat is het logische gevolg van als je geboren bent? Nou, het eerste wat je gaat leren is om te leren lopen. En daar gaan we samen over lezen in Galaten hoofdstuk 5. Nou, we gaan een aantal gedeelten vanmorgen lezen. En het zou fijn zijn als u dat ook meeleest en controleert of het klopt wat ik zeg. We gaan lezen uit Galaten 5, vers 16, bekend gedeelte, waar staat, Galaten 5, vers 16, dit bedoel ik, wandelt door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees, want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees, want deze staan tegenover elkander, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Paulus zegt hier tegen ons, jullie moeten je laten leiden door de geest. En hij zegt het zo, wandelt door de geest. En ik geloof dat de NBG-vertaling zegt, de richting volgen die de geest wijst. Nou, het woord wat er staat, wandel door de geest, letterlijk staat er iets wat heel moeilijk te vertalen is, maar eigenlijk staat er letterlijk in de rij gaan staan. Dus zorg dat je in de rij gaat staan. En dat wordt dan vertaald met het spoor houden of wandelen door de geest. En wat waarschijnlijk de gedachte is die Paulus had, is dat je in de rij gaat staan om de voetstappen van de Heilige Geest te volgen en hem gehoorzaam te zijn en zo uit te komen bij het doel wat God voor ogen heeft. Een Engelse vertaling heeft, keep in step with the spirit. Dus blijf in de voetstappen, blijf in de stappen van de geest. En zo mogen we de Heilige Geest volgen om ons einddoel te bereiken. Doen wat de geest van God tegen ons zegt. En wat doet die geest van God? Wat is zijn verlangen? Nu hebben we de vorige keer gezien. Johannes 16 zegt dat. Hij, zegt de Heer Jezus, over de Heilige Geest, hij zal mij verheerlijken. Daar was misschien wat onduidelijkheid over toen ik vorige keer aan het begin van de preek iets zei over die wind. Dat zelf het open moest. En waarin ik toen iets gezegd heb wat erop zou kunnen duiden dat ik de Geest zou vragen om dat te doen. Maar de Geest doet dat wel, maar je moet het God vragen. Je moet het Jezus Christus vragen om in je leven het werk te gaan doen. Galaten 5 zegt, dit bedoel ik, wandelt door de Geest. Als u dus geboren bent in het gezin van God, dan mag je leren lopen zoals je als klein kindje van kruipen op een gegeven moment bent gaan staan en met vallen en opstaan hebt leren lopen. Zo mag je ook als gelovige geestelijk leren wandelen zoals de Geest dat duidelijk maakt. Nou, hoe gaat dat wandelen? Nou, een aantal dingen schoot me daarbij te binnen. Bij wandelen moet ik denken aan rust. Dan denk ik niet aan iets wat snel en vlug gaat, maar in wandelen zit een stuk ontspanning. God is niet degene die je afmat of die je uitput, maar God is degene die zegt, begin maar, het mag misschien rustig gaan, maar hoe dan ook, we komen er vast, want ik ben met je. Het tweede is, het betekent ook een keuze maken. Het betekent kiezen om uit je luie stoel te komen en op te staan en op weg te gaan. Om als gelovige niet geestelijk vatzig te worden en tevreden te zijn, maar heel bewust een keus te maken en zeggen, Jezus, ik sta op en wat er gaat komen weet ik niet. Wat de toekomst brengt is onzeker, maar ik wil niets liever dan de Geest volgen. Betekent ook vooruitgaan. Als je wandelt kom je altijd verder. Je hebt een doel, je hebt een bepaalde missie. Je hebt een bepaalde richting waar je heen wilt gaan, want waar Gods Geest aan het werk is, daar is altijd beweging. Daar kan geen stilstand zijn. Als de wind van Gods Geest gaat waaien, dan komt zijn kerk, dan komt ook een mens persoonlijk in beweging. Betekent ook dingen achter je laten. Dingen die niet bij dat leven horen, bewust achter je laten liggen en de toekomst inlopen die onzeker is. Wat betreft de stappen die je misschien nog moet zeggen, maar wel met een geweldig einddoel. Het betekent ook volharding. Het betekent doorgaan. Als u denkt aan de Aasterdaagse, ik die in Sliedrecht ook hebben. Ik werd als kleinkind toen ik voor de eerste 10 kilometer mocht lopen. Ik voelde me echt een overwinnaar toen ik die kilometer achter me had. Want het betekende volharding, want na 2 of 3 kilometer had ik het gevoel van ik wil niet meer. En zo is het leven als gelovige ook. Het is wandelen, maar het betekent wel dat je met volharding moet lopen en niet op moet geven. En ik denk ook dat het geestelijk heel gezond voor je is. Dat je als christen er goed aan doet om in beweging te zijn. Zoals je ook lichamelijk er goed aan doet om beweging te hebben. Nou, dat wandelen gaat niet vanzelf. Anders had Paulus dat niet opgeschreven. Als het zo was geweest dat je door wedergeboorte de Geest in je krijgt en je alleen maar dan Gods Geest wil volgen, dan zou Paulus niet hebben hoeven schrijven, wandel door de Geest, dat is een duidelijke opdracht. En had hij niet hoeven zeggen, die twee staan tegenover elkaar. En die zijn altijd met elkaar in gevecht. Nee, het is duidelijk dat als je wil wandelen door de Geest, dat het betekent dat je er ook dingen voor moet gaan doen. En dingen voor moet gaan laten. Lees maar met me mee in vers 16 en 17 nog een keer. Waar hij zegt, dit bedoel ik, wandel door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Hij zegt dat tegen gelovigen. Dus de neiging om te voldoen aan het begeren van het vlees blijft in een mens aanwezig. En dan zegt hij, want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees. Want ze staan tegenover elkaar. Het zijn twee machten die allebei in jouw leven aanwezig zijn en blijven zolang je in het lichaam bent. En die maar één doel hebben om jou aan hun kant te krijgen. Om je te laten kiezen of om die ene weg te wandelen of die andere weg te wandelen. Aan de ene kant van die weg, daar heb je het vlees en aan de andere kant heb je de Geest. En als je de weg van het vlees volgt, dan komt die altijd uit bij jezelf, bij je ik. Als je op die weg wandelt, zijn de resultaten altijd gericht op jezelf. Je kiest wat vind ik belangrijk. Je kiest wat vind ik voor mezelf op dit moment goed. Waar word ik beter van? Je denkt altijd aan eerst van, wat kan in mijn voordeel zijn? Wat kunnen anderen doen om mij gelukkig te maken? Dat is wandelen door de Geest. Dat is doen wat je zelf wilt, zodat je er zelf ook beter van wordt. Dat is het einddoel, wat je voor ogen hebt.
En dat kun je vaak heel geestelijk verpakken. Je kunt met geweldige, prachtige bijbelteksten mensen ontroeren, terwijl het diepste motief eigenlijk is om gelijk te krijgen. Of om je eigen doel te bereiken. Het hart is daarin ontzettend slim en gemeen. In Jeremia staat dat ons hart een Jacob is, een bedriegelijk hart is. Waar we zelfs soms van schrikken. Waar we anderen soms mee kunnen misleiden. De andere kant is wandelen door de geest. En het enige resultaat van het wandelen door de geest, het doel wat je daarmee bereikt, is dat je uitkomt bij Christus. Niet bij de Heilige Geest, maar bij Christus. Dat je hem verheerlijkt, zoals Johannes 16 zegt, hij zal mij verheerlijken. En als je die weg kiest, dan vraag je altijd af, wat zou de Heer Jezus willen? Wat maakt hem gelukkig? Waarmee dien ik hem het meest? Hij is er niet voor mij, maar ik ben geschapen voor hem, tot zijn doel. Als je wandelt door de geest, dan zul je meer op Christus gaan lijken en bij hem willen uitkomen. Maar als je even niet oplet, dan zit je zo op de weg van het vlees. Het is niet zo dat als ik 's morgens opsta, toen ik vanmorgen opstond, ik dacht, nu vandaag ga ik wandelen op de weg van de geest. Nee, want ik kan in mijn auto stappen en ik kan zomaar in een flits ontdekken dat ik alweer op die andere weg zit. En ik moest een beetje denken aan het beeld van een roltrap. Misschien dat u helpt, het helpt mij tenminste, om het wat helderder te krijgen. Het is een roltrap die van nature heel langzaam, maar toch naar beneden rolt. En wij als mensen zijn op die roltrap gezet. En als je niks doet, dan kom je vanzelf beneden. Of je wilt of niet. Als je stilstaat, ga je vanzelf omlaag. En dat is ook wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt dat een mens van nature niet naar God toewandelt. Maar juist geneigd is om weg te wandelen van God en hem niet te gehoorzamen. Om te doen wat hij zelf wil. En als je dus stilstaat, dan kom je vanzelf beneden. Maar als de geest van God in je komt, als je dat wonder van een wedergeboorte hebt meegemaakt, dan ga je wandelen. En dan hoef je misschien niet heel hard te wandelen, je hoeft niet uitgeput te raken, maar als je stapje voor stapje op je roltrap gaat lopen, dan ontdek je dat je sneller gaat dan de neerwaartse bewegingen, dat je langzaam maar zeker dichter bij God komt. Maar als je als christen stil gaat staan, tevreden bent met de plaats die je hebt ingenomen, dan ontdek je dat je vanzelf weer wegzakt bij God vandaan, bij Christus vandaan. En dat je altijd moet blijven wandelen door de geest om dichter te komen naar hem toe. Die twee machten, staat er, die staan tegenover elkaar. In het Engels staat er, they're constantly fighting each other. Ze zijn constant in gevecht met elkaar om jouw hart te trekken, om die ene weg te kiezen, om die andere weg te kiezen. Om naar beneden te gaan of naar boven te gaan. Om het ik te verheerlijken of om Christus te verheerlijken. Een mens zonder Christus, die niet wederom geboren is, heeft geen keus. Je kan maar één weg wandelen, dat is de weg van het vlees. Maar op het moment dat je christen wordt, zegt Paulus, dan heb je een keus uit twee. Dan kun je kiezen voor de weg van het vlees en je kunt kiezen voor de weg van de geest. En iedere dag is aan jou de keus welke weg je gaat. Of misschien moet ik wel zeggen, bij elke beslissing is aan jou de keus welke weg je gaat. En elke stap die je dichter bij Jezus brengt, mag je zeggen, ik heb gewandeld door geest. En elke stap waarin je jezelf zoekt en je eigen eer verlangt, dan weet je, ik ben op de weg van het vlees. Laten we eens gaan kijken naar het Oude Testament. Laten we eens gaan zoeken in Ezechiël hoofdstuk 36, waar een prachtige profetie staat over het volk Israël die nog uit moet gaan komen. Ezechiël hoofdstuk 36. En dan wil ik graag beginnen met het vers 25. Dus Ezechiël 36, vers 25. En daar wordt geprofeteerd over het herstel van het volk Israël. Wat in de toekomst vast en zeker zal gebeuren. En dan zegt hij in vers 25. Ik zal rein water over u springen, zegt God. En gij zult rein worden.
Van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarzige mijn verordeningen onderhoudt. Nou, dat wat voor Israël nog in de toekomst ligt, dat hebben jij en ik al meegemaakt. God is in ons leven binnengekomen, heeft ons schoongewassen van alle ongerechtigheid. En hij heeft ons hart, wat niet bereid was hem te volgen, verwijderd en ons een nieuw hart gegeven wat ernaar verlangt om hem te gehoorzamen. Wij mogen weten dat dat wat Israël nog te wachten staat, door genade in ons leven al is toegepast. Dat we een nieuw hart hebben en een geest van God die in ons binnenste is en kan maken dat we naar zijn inzettingen wandelen. Het volk Israël doet dat nog niet. Ze zijn nog weerbarstig en gaan nog steeds hun eigen weg, omdat de geest van God nog niet doorgebroken is in hun leven. Toen de wet aan hen werd gegeven door Mozes, toen riepen ze om het hardst: wij zullen doen wat God van ons vraagt. We zullen gehoorzaam zijn aan de opdrachten van God. We zullen als het ware die trap lopen naar boven toe. We zullen naar God toe wandelen. We zullen doen wat hij van ons verlangt. Maar ze merkten eigenlijk al heel snel dat ze als volk en persoonlijk dat gewoon niet deden. Dat ze niet naar God toe liepen, maar juist geneigd waren om van God weg te wandelen. Om niet te doen wat hij wilde, maar te doen wat ze zelf wilden. Om niet te wandelen op de weg van de geest, maar om te wandelen op de weg van het vlees. Om die roltrap te ervaren in hun leven als volk en te merken, we gaan juist naar God weg. We doen niet wat God behaagt. En het leek wel dat doordat de wet kwam, het sterker werd om bij God vandaan te gaan. Het leek wel of de wet er de oorzaak van was dat mensen nog meer zich bewust werden dat ze van God wegwandelden. Ik ga u daar een voorbeeld van geven en ik ga u een opdracht geven. Ik ga u vragen om de komende 5 minuten niet te denken aan een kikker. U mag alles doen, maar u mag niet denken aan een kikker. Dat is een hele simpele opdracht. U mag van mij even gaan lopen, dan wordt het een beetje onrustig misschien. Blijf maar zitten. Maar u mag de komende 5 minuten alles doen, behalve dus denken aan de kikker. Nou, ga 5 minuten gaan nu in. Even nog herinneren, dus u mag niet. Ik ga geen 5 minuten doen, want dat zou veel te lang duren. Want ik denk dat 80%, 90% waarschijnlijk de afgelopen minuten dat woord in zijn gedachten heeft gehad. En gedacht heeft bij zichzelf, oh nee, ik mocht niet denken aan een kikker. Ja, dat heb ik het al gedaan. Ja. Nou, het is een heel bekend verschijnsel in psychologie. Dat is helemaal geen uitvinding van de psychiaters of zo. Maar dat is eigenlijk iets wat God al tegen de mens in het Oude Testament zei. En ook in het Nieuwe Testament tegen ze zei. U moet thuis maar eens nalezen, ik heb nu door de tijd er geen gelegenheid voor, maar in Romeinen 7 staat juist dat de wet de zonde laat toenemen en de zonde doet kennen. En dat is ook wat je ziet. Als God je bewust maakt van zijn heilige regels, dan ontdek je eigenlijk dat je juist geneigd bent om te weten wat niet mag, om het juist te gaan doen. Om juist te ontdekken hoe je hart van binnen eigenlijk is. En dat is ook even de reden waarom God de wet aan het volk gegeven heeft. Om ons te laten ontdekken hoe een hart werkelijk is. Dat ze juist datgene doen wat ze niet willen. En dat naarmate je er meer bij bepaald wordt, je sterker gericht wordt op datgene wat je niet mag. En om juist dat ook te gaan doen. En het verlangen van God was dat ze daardoor bij hem uit zouden komen en hun onmacht bij hem bekend zouden maken. Nou, door de wedergeboorte komt de kracht in je om heel bewust dat aspect uit je leven te laten verdwijnen of kleiner te laten worden. En daarom staat er ook in Galaten 5, wandelt door de geest. En richt je focus nou niet op het vlees.
Naarmate je sterker geneigd bent om te zeggen, maar ik mag niet, of ik wil niet, of ik zou dat niet moeten doen, des te meer je aandacht richt op het negatieve, van ik zou daar niet moeten wandelen, ik zou het niet mogen doen, ik zou het niet mogen denken, des te meer blijkt er in je gedachten juist dat meer post vat. En juist meer verlangen komt om het juist wel te doen. Als je denkt bij jezelf, ik wil niet naar die porno-site toe, ik moet dat niet doen, dan zul je ontdekken dat het verlangen alleen maar lijkt toe te nemen. En daarom zegt Paulus, richt je aandacht op het volgen van de geest. En maak je nou niet druk om die andere kant die probeert je weg te trekken, maar richt je focus op hem. Ik geef je daar een heel praktisch voorbeeld van. Volgende week hebben we in Zwijndrecht, in onze eigen gemeente, een dankdienst waarin een broeder een getuigenis gaat geven van een bevrijding die God hem gegeven heeft van homoseksualiteit. Die 20 jaar lang geleefd heeft in een dubbel leven. Getrouwd was, 3 kinderen, een mooie baan had, taken heeft gedaan in de gemeente, maar ondertussen een leven leidde waarin de seksualiteit naar mannen veel sterker was. En hij daar ook een toegaf. Zonder dat zijn vrouw en wij dat merkten. En hij gaat vertellen volgende week hoe God hem daarvan bevrijd heeft. Weet je wat hij dan zegt? Hij zegt, wat ik ontdekt heb is dat het helemaal niet kwam omdat ik zelf zo ontdekte hoe zicht ik was. Of dat ik zelf ontdekte van dat ik hoe ik God zocht. Maar hij zegt, ik heb gemerkt dat God gewoon naar me toegekomen is en me mijn nek heeft gepakt en me bewust heeft gemaakt waar hij mee bezig was. Dat ik mijn huwelijk en mijn gezin op spel zet, dat ik spotte met hem. En dat God me opgetild heeft en van die weg heeft gehaald en op de weg van Gods geest heeft gezet. En hij zegt, hoe dat gegaan is, dat is eigenlijk zo eenvoudig dat je denkt, ja, maar me werkt dat zo? Hij kwam op een site terecht, je weet www.settingcaptivesfree.com. Een Amerikaanse site en die geeft een cursus van 60 dagen waarin je geholpen wordt om vrij te komen van een bepaalde verslaving. Bijvoorbeeld verslaving aan pornografie. Of verslaving van seksualiteit. Of een verslaving aan alcohol. En hij zegt, ja, en ik was daar heel huiverig voor, want ja, hoe kan iets op dat gebied je nou helpen als je al bij het Elios geweest bent en opgegeven bent als onbehandelbaar. En als je hulp zoekt bij anderen. Hij zegt, en het enige wat er eigenlijk gedaan wordt op die site is dag in, dag uit, samen Gods woord openen. Je krijgt gewoon de opdracht van lees dat gedeelte. Wat zegt God tegen jou? Wat staat er over jouw leven? En het enige wat hij moest doen was lezen en invullen wat eigenlijk God in dat woord zei. En dan werd die opdracht werd verstuurd naar een mentor die dan dat weer terugkoppelde, zodat je de nieuwe dag weer in kon gaan. En hij zegt, ik heb gemerkt hoe de kracht van Gods geest in mijn leven is gaan werken door zijn woord heen. En me heeft laten zien dat God wilde dat ik van die weg van het vlees afging en naar de weg van de geest. Dat ik me niet moest bezighouden, want ik mag niet, nu ik op weg naar huis ga, weer dat park in gaan om dat contact te zoeken. Hij zegt, want des te meer ik me richtte op die gedachte om daar naartoe te gaan, des te sterker het verlangen werd om het juist te doen. En hij zegt, ik heb ontdekt dat het enige wat ik moest doen was me richten op dat wat God me voor ogen hield. Dat ik moest richten op Gods woord, door zijn geest, op wat Christus wilde zijn in mijn leven. Hij zegt, en daar zit niets aan mezelf bij, dat is alleen maar de hand van God die dat in mijn leven gedaan heeft. En toen dacht ik, dat is heel praktisch, heel spectaculair, zoals God wil dat je wandelt. En misschien heb jij wel een probleem. En misschien een probleem wat je net zo zwaar vindt, of wat misschien in je ogen veel kleiner is. Ik zeg niet dat het bij iedere gelovige zo gaat. De praktijk laat zien dat soms een andere weg voor mensen is dan in het geval van deze broeder. Soms vraagt God misschien wel dat je je leven lang in zwakheid en in genade wandelt en telkens weer ontdekt dat je van die weg van het vlees af moet gaan en gaan op die weg van de geest. Maar God verlangt maar één ding, dat je telkens als je ontdekt dat je op die verkeerde weg zit, dat je naar hem toe gaat en zegt, Heer, hier ben ik misschien voor de 100ste keer, ben ik van u weggegaan, maar opnieuw kies ik ervoor om te wandelen door de geest. Ik wil gehoorzaam zijn, want de kracht die in mij is, is uw kracht om te gehoorzamen. Nou, hoe kun je dan merken of je wandelt door de geest
Of wandel door het vlees. Nou, dan moet je eigenlijk veel lezen in Galaten 5. Daar hebben we geen tijd voor.
Maar daar zie je het resultaat. Eigenlijk wat Paulus zegt is, kijk nou eens naar het resultaat. Als je wil weten of je wandelt door de geest of naar het vlees, kijk dan naar datgene wat uit je leven tevoorschijn komt. Kijk naar de vrucht van je leven. Wat is het resultaat? Zijn er in jouw leven nou geestelijke vruchten te zien? Een gezonde sinaasappelboom zal vanzelf sinaasappels voortbrengen. Dat gebeurt gewoon. Daar hoef je verder geen spectaculaire dingen voor te doen. Een gezonde boom zal dat doen. En een gezonde christen zal, als hij wandelt op de weg van Gods geest, ook vanzelf ontdekken dat er vruchten komen. Het wonderlijk vind ik, als je Galaten 5 verder leest, dat er niet staat dat het gevolg van wandelen op de geest is dat allerlei gaven openbaar komen. Ik zeg niet te minnen ten nadele van gaven, want ze zijn onmisbaar en essentieel in de gemeente van Jezus Christus. Maar het spectaculaire vind ik dat Paulus zegt, als je wandelt door de geest, dan komen de vruchten van de geest vanzelf. Zoals vers 22 zegt. En als je wandelt door het vlees, komen de vruchten van het vlees, vers 19, ook vanzelf. De Heer Jezus zegt ergens, en hierin is mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt. En dat is eigenlijk wat in jou en mijn leven zou moeten gebeuren. En vrucht komen. En als je wil kijken of jouw leven een leven met Gods geest is, dan zul je moeten vragen aan mensen om je heen die je goed kennen, die eerlijk zijn. Of misschien aan je spiegelbeeld. Wat zijn de vruchten in mijn leven? Wat is er nou te zien van het feit dat ik wandel door de geest? En ik weet niet hoe ik ben, hoe u bent, ik weet hoe ik ben een beetje. Maar ik weet dat ik heel snel resultaat wil. Ik wil het liefst sinaasappels in een dag of 10. Nou, 2 weken misschien. Maar langer moet het niet duren. Maandenlang vind ik al te lang. En dat voel ik geestelijk bij mij ook. Ik zou het liefst heel snel de liefde, de verdraagzaamheid, de nederigheid en al die vruchten in mijn leven willen zien. Maar dat kost gewoon tijd. En dat zit ook in dat wandelen. Tijd nemen om dichter bij God te komen. Ik sprak een tomatenkweker en die zei, wij helpen tomaten een handje om sneller rijp te worden. Hij zegt, die dingen die komen groen binnen. Hij zegt, dan worden ze in zo'n cel opgesloten. Opgesloten. Gedaan. En dan worden er patronen met een speciaal soort gas ingespoten. Hij zegt, en het rijpingsproces versnelt dan heel erg. Dan gaat dat wat in een paar weken gebeurt, kan in een paar dagen gebeuren. Dat wil ik eigenlijk graag ook. Ik zou willen, dat zou u ook willen, dat je een of ander gas zou hebben, waardoor die geest in jouw leven de vrucht heel snel zichtbaar zou kunnen maken. Maar zegt hij, weet je, die tomaten zijn niet zo lekker. Hij zegt, je proeft of een tomaat gerijpt is door de tijd of gerijpt is door het gas. En toen dacht ik, nou laat het allemaal langzaam groeien. Ook in mijn leven. Als God aan vraagt om te wandelen en langzaam die vrucht in mijn leven en jouw leven zichtbaar te worden, laat het allemaal langzaam gaan. Mijn vrouw wil bijvoorbeeld graag wandelen, het Pieterpad lopen. Ik zou veel liever de Pieterpad fietsen. En dat is geestelijk ook zo. Ik zou veel liever op de weg van de geest fietsen of misschien zelfs nog hard rijden. Maar God zegt, wandel nou maar. Stap voor stap. Dichter naar mij toe. Bij elke keuze beslissen. Benut ik nu de kracht van de Heilige Geest? Of blijf ik staan en kies ik mijn eigen verlangen? En de gelovigen in Galaten hadden daar een probleem mee. Want als u terugkijkt in hoofdstuk 5. U hebt het nog hopelijk voor u. Dan zegt hij bijvoorbeeld tegen de mensen in Galaten 5 vers 7. Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Dus hij zegt, jullie liepen wel mooi, je wandelde wel door de geest. Maar wat is er gebeurd waardoor je stil bent komen staan? Dat kan dus. Je kunt als gelovige in je leven gewoon stilstaan. En stilstaan is achteruit gaan. Je kunt fanatiek van start gaan en lopen tegen die treden op in de richting van God. En op een gegeven moment ontdekken dat je stilstaat. Dat kan heel langzaam gaan. Ik heb het in mijn leven ook meegemaakt. Dat je eigenlijk tevreden bent met waar je bent. Je bent gered, je zonden zijn vergeven, je bent kind van God. Wat kan je nog gebeuren? En dat je eigenlijk inzakt en de uitdaging niet meer aangaat om te blijven wandelen. Dat je aan de kant gaat zitten en het opgeeft. En zo'n mooi lied, een gospel, die zegt, I shall not be moved. Nou, er zijn veel gelovigen die dat letterlijk nemen. Die dat heel letterlijk op hun leven toepassen en zeggen, wat er ook gebeurt, ik kom niet in mijn beweging, want ik kom er toch wel. Als hij terugkomt, dan pikt hij me op en dan mag ik mee met hem in heerlijkheid. En amen, dat is zo, maar dat is niet de weg die God met je wil gaan. Galaten 5 vers 7 zegt, waarom zijn jullie stil gaan staan? En leven met de geest van God betekent altijd een nieuwe uitdaging. Altijd een stapje verder. Altijd verder kijken dan je neus lang is. Niet tevreden zijn met waar je nu bent, maar altijd uitdaging vinden in er is meer wat God kan geven. God wil meer in mijn leven doen. God wil meer tot mijn recht komen. God wil meer ook in deze gemeente. We hebben een serie lezingen in Zwijnt van Feike de Velde. En één ding sprak me erg aan. Hij zei, kom je nou in de samenkomst om je stoel warm te houden? Of kom je om instructies te krijgen om weer opnieuw te gaan wandelen in de week die voor je ligt? Dat, ja, dat is goed om te zeggen. Om elkaar af en toe eens wakker te zullen te zeggen, kom je hier nou alleen maar om je stoel warm te houden en om na afloop te zeggen, nou, het was niet zoveel, of het was wel mooi, of het was wel leuk. Of zit je echt hier heel bewust en zeg, Heer, help me om weer energie te krijgen en kracht te krijgen om opnieuw volgende week te wandelen en te kiezen voor u. En de vraag is van wie durft het avontuur aan? Wie durft op die weg te stappen en te zeggen, Heer, ik wil niets liever dan de geest van God volgen en uitkomen bij de gelijkvormigheid aan Christus? Wie durft buiten zijn eigen grenzen te gaan en te geloven dat God meer kan dan jij van mogelijk houdt? Ik ga nog een opdracht geven. Het is een hele simpele opdracht. Er staan 9 stippen. Ik zal straks opzij gaan als je het niet kunt zien. En in gedachten geef ik allemaal een potloodje. Heb je het allemaal? Zit er een puntje aan?
Oké.
Dat puntje moet je, dat potloodpunt moet je op 1 stip zetten. En dan mag je 4 lijnen trekken. 4 rechte lijnen. En je potloodpunt mag niet van het papier gaan.
Dus zet je
punt ergens neer en trek 4 rechte lijnen. En dan moet je alle stippen bedekken. Wie heeft hem al? Oké, eentje, 2, 3. Oké. Veel mensen zeggen 4, dankjewel hoor. Veel mensen zeggen het is onmogelijk om dit te doen. Want je moet je potlood van papier halen. Of ik heb niet genoeg aan 4 lijntjes, geef mij de 5. Nee, dat werkt niet. Maar het kan wel. Ik zal het je laten zien. Ja, ik heb het niet zelf bedacht, dus het is makkelijk om te strijden met andermans eer.
Potloodje, daar komt hij.
Als hij wil.
Dit is de eerste lijn.
Ik begin bij 1 en ik ga naar beneden toe.
Ik til mijn potlood niet op, daar komt de tweede lijn.
Dan komt er de derde lijn.
En dan komt de vierde lijn.
Klopt, hè? 4 rechte lijnen zonder je potlood van het papier te halen, alle stippen bedekt. En nou, waarom was het nou zo moeilijk voor u? Nou, u woont natuurlijk op Sliedrecht, dus de intelligentie is iets lager dan de Zwijndrecht. Grapje. Nee, waarom is het zo moeilijk? Omdat wij het volgende doen. Wij denken in kaders. Wij denken dat we binnen de lijntjes moeten blijven. Wij denken, je moet in dat zwarte gebied blijven. Als je daar buiten gaat, dat mag niet. Nou, dat heb ik niet gezegd.
En mensen die dat wel doen, die ontdekken van, hé, dat kan wel. En toen ik dat voorbeeld in een boek las, dacht ik, zo is het geestelijk ook. Dus gewoon een stuk uit de intelligentietest. Maar ik dacht, zo is het geestelijk natuurlijk ook. Ik had hem trouwens ook fout.
Ik ben er geen eens aan begonnen.
Wij zijn geneigd om te denken, dit is mijn leven, dit ben ik, dit is mijn karakter. En je doet een soort zwart lijntje om je eigen leven en je denkt, hier, daar moet u het dan mee doen. Dit is wat ik kan. En wij durven als gelovigen niet te geloven dat als Gods geest in je komt, dat Gods geest wel eens meer met je kan doen dan je zelf denkt. Dat God grotere dingen kan doen dan je zelf voor mogelijk hield. Zoals die jongen of die man dat ontdekt heeft in zijn leven. Die eigenlijk
Letterlijk het rapport van Elios, een christelijke hulpverleningsorganisatie, stond onderaan onbehandelbaar. Niet meer te behandelen. Hele lange sessies. Niet te helpen. En dat God heeft gezegd, ja, maar ik ben er ook nog. En ik heb het in mijn eigen leven ervaren. Dat ik zelf ook zo'n mannetje ben wat zwarte lijntjes om me heen trekt en zegt, Heer, daar moet ik mee doen. En dat God zegt, ja, maar joh, er is veel meer als mijn geest in jou komt dan wat je zelf voor mogelijk houdt. En misschien wil God jou als gemeente of heel persoonlijk wel uitdagen om te zeggen, durf jij nou eens uit dat vakje te stappen? En durf jij te geloven dat ik meer kan dan jij nu denkt? Hij zei bijvoorbeeld tegen Petrus, die heel goed kon vissen. En hij zei, Petrus, durf je nou buiten dat hokje te passen van wat je goed kunt? Want ik ga je een visser van mensen maken. En hij zei het bijvoorbeeld tegen Saulus, die goed was in het vervolgen van de gemeente van Jezus Christus. En zei, Saulus, ik ga jou in je nekkel grijpen en ik ga jou buiten je zwarte lijntjes laten functioneren. Jij wordt de mens die ik gebruik om heidenen tot bekering te brengen. Hij zei tegen David, die een uitstekende herder was. En waar God tegen zei, David, ik ga jouw lijntjes weggummen en ik ga je laten zien dat je een herder wordt van een heel volk. Of denk aan Petrus. Petrus, waar de Heer Jezus zei, durf je nou buiten dat zwarte lijntje te gaan en durf je op het water te stappen? Durf je buiten je eigen mogelijkheden te gaan en zeggen, Heer, het kan niet, maar u zegt dat ik ga. En op het moment dat hij wegkeek en dacht, ik moet niet op de golven letten. Ik moet niet op de wind letten. Toen ging hij. Ik moet niet op die kikker letten. Zie je het? Hij moet zijn blik richten op wat de geest van God ook wil. Hij moet volgen de geest van God die je laat kijken naar de Heer Jezus. En als je dat doet, dan zul je ontdekken, als je nieuwe oudste wordt, nieuwe diaken wordt, of als je een uitdaging in je leven echt voor God hebt neergelegd en het samen met God doet, dan zul je ontdekken dat God veel meer kan dan wij denken of beseffen. Durf jij dat avontuur aan en durf je heel bewust te stappen op het water. Een laatste voorbeeld uit mijn eigen persoonlijke leven. Het is een beetje strijdig met het lopen op het water van Petrus. Maar als klein jongetje was ik panisch voor zwemmen. Ik vond zwemmen een van de ergste uitvindingen die er was. Ik was er echt bang voor. Het was voor mij echt een obsessie. En als ik moest zwemmen, dan ging ik al dagen van tevoren was ik zenuwachtig. En als ik, dan kwam ik soms expres te laat op school, dat de bus al weg was, dat ik niet mee hoefde. En dan maakte ik mijn handdoek nat. Ja, zo slim was ik wel. Om dan thuis te laten zien dat ik was wezen zwemmen. Zo erg vond ik het. En ik weet wel goed dat ik toen, zonder dat mijn ouders het wisten, een boekje heb gekocht. Hoe leer ik zwemmen? En ik heb echt gehoopt, als jongetje van 10 denk ik, dat ik uit het boekje zou leren hoe ik moest zwemmen. En dat als het moment kwam dat ik in het water sprong, dat ik gewoon weg zou zwemmen. Op mijn rug en op mijn borst. En gewoon door dat boekje uit mijn hoofd te leren. En dat werkte niet. Want ik heb dat boekje echt gelezen en echt gehoopt van, oh, straks spring ik erin. En dan zegt die badjuffrouw, ah, wat knap. Maar ik moest altijd uit het water en ik moest altijd op het bankje liggen en opnieuw die slag doen. En toen dacht ik, zo is het ook met Gods woord. Ja, zielig, hè. Je kunt... Verder is het goed met me gegaan, hoor. Maar ik dacht bij mezelf, zo met Gods woord. Je kunt Gods woord van voor naar achter lezen. Je kunt precies lezen hoe het moet. En je kunt precies lezen hoe je moet wandelen door de geest. En hoe je moet zorgen dat je niet op de weg van, geest komt, van het vlees komt. Maar er komt een dag dat je zult ontdekken dat het niet genoeg is. Dat je gewoon die stap moet wagen. En dat je gewoon moet gaan. Dat je gewoon moet zeggen, Heer, ik heb het nu wel gelezen. Ik ga. En dat je gewoon als gelovige je voet op het water moet zetten. Of ik in het water moest gaan. En dat je letterlijk moet zeggen, Heer, ik weet niet wat er komt. En ik weet niet wat u voor mijn petto hebt. Ik weet niet hoe ver u buiten mijn grenzen gaat. Maar Heer, hier ben ik. Want u bent te vertrouwen. U hebt bewezen uw woord die u te vertrouwen bent. Heer, ik heb gelezen, nu ga ik. En om je gewoon toe te vertrouwen aan de geest van God en te merken dat hij je draagt. En dat je stap voor stap mag wandelen naar God toe. En dat je ook zult ontdekken dat je van tijd tot tijd die andere weg terechtkomt. En kunt zeggen, er is genade bij u, Heer, ik kom weer terug.
En dat je zo mag wandelen tot verheerlijking van God. Ziet u, dat is helemaal niet zweverig. Dat is niet vaag, dat is niet ongrijpbaar. Maar een leven door de geest wandelen is een heel praktisch leven in gehoorzaamheid. Tot eer van zijn naam. Amen. We gaan bidden. Vader, we komen tot u. En we kunnen u alleen maar danken dat u ervoor gekozen hebt om in ons leven binnen te komen. En dat u gezegd hebt, en daar laat ik niet bij. Ik ga je ook helpen om door mijn geest te wandelen naar die geweldige toekomst. En u kent ons leven. En misschien verlangen we naar zo'n spectaculaire doorbraak zoals we net hoorden van die jonge man. Maar misschien is er wel een andere weg. Dat we heel eenvoudig dag in dag uit moeten leren om te leven uit genade van u. En telkens weer moeten ontdekken dat we uw weg moeten kiezen. Heer, hoe het ook zij, u hebt gezegd, ik ben met je. Alle dagen, tot aan de volleinding der wereld. Heer, u kent ons leven. U weet of we in vakjes denken. Of onszelf beperken en u niet toelaten om meer te doen dan wij denken. Heer, verlangen naar dat u, zoals bij Petrus en bij Saulus en bij David, dat u buiten onze mogelijkheden gaat. Dat u dingen doet die voor ons niet denkbaar zijn. En dat we dan ook alleen maar kunnen zeggen, Heere, dit is uw werk. U alleen zij alle eer. Vader, ik bid voor alle mensen persoonlijk en voor deze gemeente, dat we dat aandurven. Dat we durven die stap te zetten, keer op keer, wetend dat het de beste weg is die denkbaar is. Zegen ons zo, in de naam van Jezus. Amen.